Welkom bij Kerk in Nood, een programma van Radio Maria.
Beste luisteraars, welkom bij Kerk in Nood. Kerk in Nood is een internationale katholieke hulporganisatie die zich inzet voor de lijdende en vervolgde kerk. Met giften van weldoeners worden projecten gesteund in zo'n 140 landen wereldwijd. In deze uitzending stellen we u het rapport Vrijheid van Godsdienst in de Wereld 2025 voor, dat op 10 oktober aan paus Leo XIV werd aangeboden en dat op 21 oktober officieel werd gepubliceerd. Op 10 oktober ontving Zijne Heiligheid Paus Leo XIV de Pauselijke Stichting Kerk in Nood Internationaal in een privé-audiëntie in het Vaticaan, ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum van het rapport over vrijheid van godsdienst. Kerk in Nood zet zich in voor het verdedigen van het recht op godsdienstvrijheid en het geven van een stem aan christenen die overal ter wereld lijden omwille van hun geloof. De delegatie werd geleid door kardinaal Mauro Piacenza, internationaal voorzitter van Kerk in Nood, en Regina Lynch, uitvoerend voorzitter. Ook aanwezig waren vooraanstaande leden van Kerk in Nood internationaal, vertegenwoordigers van vele nationale secretariaten en de leiding van de redactiecommissie van het rapport over vrijheid van godsdienst. Tijdens de audiëntie sprak de Heilige Vader de leden van de stichting toe met diepe dankbaarheid voor hun missie en hun niet aflatende inzet voor vervolgde christenen.
We gedenken hen. We staan hen bij.
Zo zei de paus. In zijn toespraak sprak paus Leo XIV krachtig over het belang van godsdienstvrijheid en de plicht van de kerk om deze te verdedigen waar deze ook maar wordt bedreigd.
Uw bezoek komt op het juiste moment, want onze wereld blijft getuige van toenemende vijandigheid en geweld tegen mensen met andere overtuigingen, waaronder veel christenen. Uw missie verkondigt daarentegen dat wij als één familie in Christus onze vervolgde broeders en zusters niet in de steek laten. Integendeel, wij gedenken hen, wij staan hen bij en wij zetten ons in om hun door God gegeven vrijheden te waarborgen.
De Heilige Vader benadrukte dat
het recht op godsdienstvrijheid niet optioneel, maar essentieel is.
En beschreef het als
een hoeksteen van elke rechtvaardige samenleving, omdat het de morele ruimte waarbinnen het geweten kan worden gevormd en uitgeoefend waarborgt.
Hij herinnerde eraan dat deze vrijheid niet louter een politieke concessie is.
Godsdienstvrijheid is dus niet alleen een wettelijk recht of een voorrecht dat ons door regeringen wordt toegekend, het is een fundamentele voorwaarde die authentieke verzoening mogelijk maakt.
Paus Leo XIV herinnerde ook aan de oorsprong van Kerk in Nood.
Het was vanuit deze overtuiging dat uw organisatie is ontstaan. Opgericht in 1947... als reactie op het immense leed dat de oorlog had achtergelaten, was het vanaf het begin haar missie om vergeving en verzoening te bevorderen en de kerk te begeleiden en een stem te geven waar zij in nood verkeert, waar zij wordt bedreigd, waar zij lijdt.
De Heilige Vader benadrukte ook de tastbare uitdrukking van de missie van Kerk in Nood over de hele wereld. Een missie die geloof omzet in daden door middel van talloze projecten. En sprak zijn dankbaarheid uit voor de steun die hij zelf heeft ontvangen in het bisdom Chiclayo in Peru.
Uw inzet strekt zich ook uit tot het ondersteunen van de missie van de kerk over de hele wereld door gemeenschappen te bereiken die maar al te vaak geïsoleerd, gemarginaliseerd of onder druk staan. Overal waar Kerk in Nood een kapel wederop bouwt, een zuster ondersteunt of een radiostation of een voertuig ter beschikking stelt, versterkt u het leven van de kerk en het spirituele en morele weefsel van de samenleving.
Hij prees het rapport van Kerk in Nood over godsdienstvrijheid in de wereld als
een krachtig instrument om het bewustzijn te vergroten, dat getuigt, een stem geeft aan diegenen die geen stem hebben en het verborgen lijden van velen aan het licht brengt.
De paus sloot af met een bemoedigende boodschap.
Word niet moe het goede te doen, want uw dienstbaarheid draagt vrucht in talloze levens en geeft glorie aan onze Vader in de hemel. Mogen de heilige maagd Maria, moeder van de hoop, u allen die lijden nabij blijven.
Tijdens de audiëntie overhandigde Kerkinoot de heilige vader het eerste exemplaar van het rapport over vrijheid van godsdienst. Als symbool van hoop en geloof dat stand houdt ondanks het lijden, schonk Regina Lynch de heilige vader een icoon gemaakt van het hout van het verwoeste plafond van de Maronitische kathedraal van Sint Elia in Aleppo. De kathedraal, die tijdens het conflict in Syrië zwaar beschadigd raakte, werd later met de steun van Kerkinoot gerestaureerd en op 20 juli 2020, de feestdag van haar patroonheilige, heropend. De icoon staat voor de veerkracht van christelijke gemeenschappen in het Midden-Oosten en de hernieuwing van het geloof te midden van verwoesting. Een getuigenis van de missie die centraal staat bij Kerkinoot. De vervolgden begeleiden en de kerk wederop bouwen waar zij leidt. We hoorden een stukje uit Psalm 22. Mijn God, waarom verlaat gij mij?
De internationale pauselijke stichting Kerk in Nood heeft op 21 oktober 2025 haar tweejaarlijkse rapport over vrijheid van godsdienst gepubliceerd, waarin wereldwijd een overzicht wordt gegeven van de stand van zaken met betrekking tot dit fundamentele recht. De studie die de periode van januari 2023 tot december 2024 bestrijkt, waarschuwt voor een zorgwekkende achteruitgang. 2/3 van de mensheid, dat is meer dan 5,4 miljard mensen, leeft in landen zonder volledige godsdienstvrijheid. Het rapport analyseert de situatie in 196 landen en documenteert ernstige schendingen van dit recht, in 62 daarvan. Daarvan worden 24 geclassificeerd als landen waar vervolging plaatsvindt en 38 als landen waar discriminatie plaatsvindt. Slechts 2 landen, Kazachstan en Sri Lanka, laten verbeteringen zien ten opzichte van de vorige editie.
Het recht op vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst, beschermd door artikel 18 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, staat niet alleen onder druk, maar verdwijnt in veel landen zelfs.
Zo waarschuwde Regina Lynch, uitvoerend voorzitter van Kerk in Nood Internationaal. Lynch benadrukte tijdens haar toespraak ook dat dit jaar het 25-jarig jubileum is van het eerste rapport van Kerk in Nood. Het rapport identificeert autoritarisme als de belangrijkste drijfveer achter religieuze onderdrukking in 19 van de 24 landen in de categorie vervolging en in 33 van de 38 landen met discriminatie passen regeringen systematische strategieën toe om het religieuze leven te controleren of het zwijgen op te leggen. In China, Iran, Eritrea en Nicaragua maken de autoriteiten gebruik van massale surveillance-technologieën, digitale censuur, restrictieve wetgeving en willekeurige detenties om onafhankelijke religieuze gemeenschappen te onderdrukken.
De controle van het geloof is een instrument van politieke macht geworden,
stelt de samenvatting, die een steeds geavanceerdere
bureaucratisering van religieuze onderdrukking
aan de kaak stelt. Het rapport waarschuwt dat islamitisch extremisme zich blijft uitbreiden, met name in Afrika en Azië. In 15 landen is het de belangrijkste oorzaak van vervolging en in nog eens 10 landen draagt het bij aan discriminatie. De Sahel is het epicentrum van jihadistisch geweld geworden, met groeperingen als Islamitische Staat, Sahelprovincie, het zogenaamde ISSP en JNIM, die verantwoordelijk zijn voor de dood van honderdduizenden mensen, de ontheemding van miljoenen en de vernietiging van honderden christelijke kerken en scholen. Etnisch-religieus nationalisme leidt ondertussen tot onderdrukking van minderheden in delen van Azië. In India en Myanmar hebben christelijke en islamitische gemeenschappen te lijden onder agressie en wettelijke uitsluiting. In India omschrijft het rapport de situatie als hybride vervolging, een combinatie van discriminerende wetten en geweld door burgers en aangemoedigd door politieke retoriek. De achteruitgang van de godsdienstvrijheid is ook verergerd door gewapende conflicten in landen als Myanmar, Oekraïne, Rusland, Israël en Palestina. Oorlogen en religieus geweld hebben een stille ontheemdingscrisis veroorzaakt. In Nigeria hebben aanvallen door gewapende groeperingen die banden hebben met geradicaliseerde Fulani-herders duizenden doden en hele gemeenschappen ontworteld. In de Sahel, met name in Burkina Faso, Niger en Mali, zijn hele dorpen verwoest door islamitische milities. In Soedan heeft de burgeroorlog eeuwenoude christelijke gemeenschappen van de kaart geveegd.
Dit is Kerk in Nood.
Georganiseerde misdaad is ook een nieuwe vorm van vervolging geworden. In Mexico en Haiti vermoorden of ontvoeren gewapende groeperingen religieuze leiders en persen parochies af om hun territoriale controle te versterken. De uitholling van de godsdienstvrijheid strekt zich ook uit tot Europa en Noord-Amerika. In 2023 werden in Frankrijk bijna 1000 aanvallen op kerken geregistreerd. In Griekenland waren er meer dan 600 gevallen van vandalisme. En soortgelijke pieken werden waargenomen in Spanje, Italië en de Verenigde Staten, waaronder ontheiliging van gebedshuizen, fysiek geweld tegen geestelijke en verstoring van religieuze diensten. Volgens Kerk in Nood weerspiegelen deze daden een groeiend klimaat van ideologische vijandigheid jegens religie. Het rapport documenteert ook een dramatische toename van antisemitische en anti-islamitische daden na de aanslagen van 7 oktober 2023 en de oorlog in Gaza. In Frankrijk steeg het aantal antisemitische incidenten met 1000%, terwijl haatmisdrijven tegen moslims met 29% toenamen. In Duitsland werden in 2023 4.369 incidenten in verband met het conflict geregistreerd, tegenover slechts 61 in het voorgaande jaar. Voor het eerst in haar geschiedenis lanceerde Kerk in Nood tijdens het evenement een wereldwijde petitie waarin regeringen en internationale organisaties worden opgeroepen om te zorgen voor een effectieve bescherming van artikel 18 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, dat iedereen het recht op vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst garandeert.
Waarom deze petitie? Omdat het recht om te geloven of om volgens je overtuigingen te leven in 62 landen achteruit gaat, wat gevolgen heeft voor miljarden mensen. In de afgelopen 25 jaar heeft Kerk in Nood gedocumenteerd hoe religieuze vervolging gemeenschappen vernietigt, conflicten aanwakkert en miljoenen mensen dwingt te vluchten. Nu, meer dan ooit, moet de godsdienstvrijheid wereldwijd worden verdedigd en beschermd.
Aldus Lynch, die iedereen opriep de petitie te steunen en daarbij de slogan van dit initiatief noemde:
godsdienstvrijheid is een mensenrecht, geen voorrecht.
Ondanks deze sombere vooruitzichten benadrukt het Kerk in Nood rapport ook de veerkracht van religieuze gemeenschappen die zelfs onder vervolging humanitaire hulp, onderwijs en hoop blijven bieden. In Mozambique en Burkina Faso hebben interreligieuze projecten aangetoond dat geloof een drijvende kracht kan zijn voor verzoening en sociale cohesie.
Godsdienstvrijheid is de thermometer voor alle andere mensenrechten. De achteruitgang ervan duidt op een bredere ineenstorting van fundamentele vrijheden.
Zo concludeerde Regina Lynch.
Thank you.
Mariam Ibrahim werd gearresteerd wegens afvalligheid en overspel, omdat de sharia-wetgeving bepaalde dat zij, net als haar vader, moslim was, ook al was zij opgevoed als praktiserend christen. Zij gaf een indrukwekkende getuigenis tijdens de internationale lancering van het rapport over vrijheid van godsdienst 2025. Meer dan 20 sprekers uit verschillende delen van de wereld deelden getuigenissen en inzichten over de huidige stand van zaken op het gebied van godsdienstvrijheid tijdens de internationale lancering van het rapport over vrijheid van godsdienst 2025, georganiseerd door Kerk in Nood op 21 oktober 2025 in Rome. Een van de meest ontroerende bijdragen kwam van Mariam Ibrahim, een Soedanese vrouw die in 2014 ter dood werd veroordeeld wegens vermeende afvalligheid en tot 100 zweepslagen wegens vermeend overspel, nadat ze had geweigerd haar christelijk geloof af te zweren. Omdat Mariam omwille van een last-minute visumprobleem niet naar Rome kon reizen, stuurde ze een hartelijke videoboodschap vanuit de Verenigde Staten, waar ze nu met haar gezin woont. In haar toespraak sprak ze haar diepe dankbaarheid uit aan Kerk in Nood.
Vooral het werk, de belangenbehartiging en de gebeden die het hele jaar door zijn verricht ten behoeve van de vervolgde kerk. Het geeft me zoveel hoop om al dit werk en deze inzet voor mensen die lijden omwille van hun geloof te zien. Ik ben mijn vrienden bij Kerk in Nood heel dankbaar dat ze de vervolgden niet vergeten.
Mariam herinnerde zich dat haar beproeving begon in Soedan, waar ze als dochter van een moslimvader en een christelijke moeder volgens de wet van het land automatisch als moslim werd beschouwd.
Ik werd beschuldigd omdat ik als christen was opgegroeid, omdat ik mijn geloof beleed en omdat ik met een christelijke man was getrouwd. Dat werd als een misdaad beschouwd.
Zo legde ze uit. Tijdens haar zwangerschap en gevangenschap kreeg ze te maken met onvoorstelbare ontberingen.
Ik bracht Kerstmis 2013 door in de gevangenis. Vlak voordat ik werd opgesloten, ontdekte ik dat ik zwanger was. Die eerste nacht in de cel was ik doodsbang en kon ik alleen maar bidden. Mijn moeder was overleden. De familie van mijn vader had me verstoten. En de media noemden me onrein, ongelovig en de dood waardig.
Een van de meest opvallende momenten in haar getuigenis was toen ze beschreef hoe ze haar Bijbel in de gevangenis wist te bewaren.
Ik moest de pagina's eruit knippen en ze in mijn haar verstoppen, zodat ik ze in de badkamer kon lezen. Dat was de enige plek waar ik ze kon openen zonder ontdekt te worden. Ik draag die gevangenisbijbel nog steeds overal met me mee naartoe.
Mariam benadrukte de kracht van gebed en het belang van toegang tot Gods woord voor mensen die vervolgd worden.
Als mensen mij vragen hoe ze voor de vervolgden kunnen bidden, zeg ik: bid dat ze toegang krijgen tot Gods woord. In veel landen wordt het bezit van een Bijbel gezien als een daad van terrorisme. Maar de Bijbel is geen bedreiging. Het is het verhaal van verlossing voor alle mensen.
Haar uiteindelijke vrijlating werd mogelijk gemaakt door bemiddeling van de Italiaanse regering en steun van de internationale gemeenschap. Voordat ze Soedan verlieten, zochten Mariam en haar gezin een maand lang hun toevlucht in de Amerikaanse ambassade in Khartoum.
Ik ben dankbaar dat mijn kinderen veilig zijn, dat mijn gezin veilig is en dat ik nu een missie heb. Mijn stem gebruiken voor degenen die nog steeds lijden omwille van hun geloof.
Dat zei ze tijdens de lancering van het rapport over vrijheid van godsdienst 2025.
Vervolging brengt onvoorstelbare pijn met zich mee, maar God geeft altijd kracht. Ik bid dat het werk van Kerk in Nood blijft groeien, dat de wereld naar onze verhalen luistert en dat de kerk nooit ophoudt te bidden voor degenen die in de gevangenis zitten.
Zo concludeerde Mariam. Het rapport over vrijheid van godsdienst 2025 van Kerk in Nood onthult dat meer dan 5,4 miljard mensen, dat is bijna 2/3 van de wereldbevolking, in landen leven waar ernstige schendingen van de godsdienstvrijheid plaatsvinden. Van de 196 landen die tussen januari 2023 en december 2024 zijn geanalyseerd, registreerden we 62 ernstige schendingen, 24 met systematische vervolging en 38 met wijdverbreide discriminatie op basis van geloof. Waarschijnlijk heeft Mariam in de gevangenis ook het wees gegroet gebeden. Haar naam, Mariam, is de Arabische versie van de naam van onze lieve vrouw. In het Hebreeuws spreekt men over Miriam en in die taal horen we nu een gezongen wees gegroet.
Shalom lach Miriam me'at ha'chesed Adonai imach Beruch ha'at banashim u'baruch Peri bitnech Yeshua Miriam ha'kedosha
Kerk in Nood spreekt haar grote bezorgdheid en diepe droefheid uit over de opflakkering van het terrorisme in de bisdommen Nuna in het noordwesten en Fada N'Gourma in het zuidoosten van Burkina Faso. De afgelopen weken zijn burgers en leden van de kerk opnieuw het slachtoffer geworden van geweld. Dit komt na enkele maanden van hoop voor de bevolking en de ontheemden, die begonnen terug te keren naar hun dorpen. Lokale bronnen van Kerk in Nood, die om veiligheidsredenen anoniem blijven, melden dat de situatie is verslechterd ondanks de inspanningen van de strijdkrachten en de vrijwilligers voor de verdediging van het vaderland. Op 6 oktober 2025 werd het bisdom Nuna het slachtoffer van twee dodelijke aanvallen. In de parochie van Djibasso, in de grensgemeente Madouba, werden 3 tieners die uit Mali waren teruggekeerd voor het nieuwe schooljaar uit een bus gehaald en geëxecuteerd. Er deden hardnekkige geruchten de ronde en sommige dorpen in het gebied waren de afgelopen weken onrustig geweest door terroristische dreigingen. Enkele uren later werden op de weg tussen Nuna en Dedugu een bus met passagiers, afkomstig uit de parochie van Solenzo en andere weggebruikers beschoten, waarbij minstens 15 doden vielen. Op dezelfde dag werd in het bisdom Fada Ngurma een catechist uit het dorp Kuala tijdens de zondagsmis ontvoerd.
Hij was specifiek het doelwit van de terroristen. Het is de bedoeling om angst te zaaien onder de christenen, die soms mogen bidden en soms worden mishandeld om hen te laten vluchten.
Vertrouwt een van de lokale bronnen van Kerkinoot toe. Volgens de informatie die we hebben ontvangen is hij later vrijgelaten. Enkele dagen eerder, op 21 september, werden in hetzelfde bisdom een andere catechist uit Satenga vermoord. In een hinderlaag toen hij terugkeerde van een pastorale bijeenkomst in Diabo. Volgens informatie die Kerkinoot heeft verzameld, blijven de wegen in deze regio gevaarlijk en zijn de gewapende groepen nu met minder manschappen op pad om redenen die nog moeten worden opgehelderd.
Veel christenen kiezen ervoor om het risico te nemen om te blijven, ondanks de steeds ernstig wordende dreigingen in bepaalde delen van dit bisdom.
Vertrouwt de lokale bron ons toe.
Maar de angst heeft zich blijvend genesteld onder de burgerbevolking.
Kerkinoot roept al haar weldoeners en vrienden op om te bidden voor de slachtoffers, hun families, de bevolking en voor de terugkeer van vrede en veiligheid in Burkina Faso. Kerkinoot bevestigt opnieuw haar engagement om de kerk en haar christelijke gemeenschappen te steunen in het behoud van hoop en solidariteit, door materiële en spirituele hulp te bieden bij de uitdagingen die het terrorisme met zich meebrengt. In haar rapport over de godsdienstvrijheid in de wereld, gepubliceerd op 21 oktober 2025, waarschuwt Kerkinoot voor de situatie in Burkina Faso, waar sinds 2015 jihadistische aanslagen van Al-Qaeda en Islamitische Staat meer dan 20.000 doden hebben veroorzaakt en meer dan 2 miljoen mensen ontheemd hebben. In 2024 was het land goed voor een vijfde van alle sterfgevallen als gevolg van terrorisme wereldwijd, met 1532 geregistreerde doden. Dit geweld heeft ook geleid tot de dood of ontvoering van tientallen religieuze leiders en de sluiting van ongeveer 30 parochies. Bijna de helft van het grondgebied wordt nu gecontroleerd door gewapende groeperingen. Zowel christenen als moslims worden bedreigd.
Bid met mij in deze lange nacht. Richt je hart op God, wees waakzaam, bid en wacht. Wees dan stil als je geen toekomst ziet. En vertrouw op God, want Hij vergeet ons niet.
Zoek de wil van God.
Het einde van het christendom in Syrië zou een groot verlies zijn, omdat
de kerk iedereen herinnert aan de ethiek van rechtvaardigheid en menselijke waardigheid als hoogste waarde.
De Syrisch-katholieke aartsbisschop Jacques Mourad van Homs, Hama en Al-Nabek was onlangs in Rome als een van de deelnemers aan de presentatie van het rapport over vrijheid van godsdienst 2025, georganiseerd door de pauselijke stichting Kerk in Nood. Aartsbisschop Mourad, die in 2015 door IS werd ontvoerd, gaf een overzicht van de huidige situatie in zijn land. Tijdens zijn presentatie waarschuwde hij dat
de kerk in Syrië aan het sterven is.
Als gevolg van de ondraaglijke en onhoudbare politieke en juridische situatie, waardoor christenen het land verlaten op zoek naar betere levensomstandigheden. Aartsbisschop Mourad is lid van een kloostergemeenschap die zich inzet voor het bevorderen van broederschap tussen christenen en moslims. In een land waar de eersten 2,3% van de bevolking uitmaken en de laatsten 95%. Hij vermeed het om te spreken over de beproevingen die hij jarenlang heeft doorstaan onder het bewind van Islamitische Staat en gaf er de voorkeur aan om de moslims te noemen die hem hielpen te ontsnappen aan de militanten die hem hadden ontvoerd. Met zachte stem, maar in duidelijke bewoordingen, sprak hij de hoop uit dat
het verheffen van onze stem op dit moment ons land ten goede kan komen.
Volgens schattingen van Kerk in Nood woonden er in 2011 ongeveer 2,1 miljoen christenen in Syrië, terwijl dat aantal in 2024 dichterbij 540.000 lag.
Geen van de inspanningen van de universele kerk of de lokale kerk heeft de uittocht kunnen stoppen, omdat de oorzaken niet verband houden met de kerk, maar eerder met de rampzalige politiek en economische situatie van het land. Je kunt een migratiegolf niet stoppen zonder eerst een duidelijk omschreven politiek bestuursmodel in Syrië en een solide veiligheidssysteem in te voeren,
legde de aartsbisschop uit.
Het Syrische volk blijft lijden onder geweld, represailles en tragische en betreurenswaardige gebeurtenissen die alle internationale oproepen en eisen van het volk om een einde te maken aan dit bloedbad ondermijnen.
Aldus aartsbisschop Mourad.
We lijken steeds meer op Afghanistan. We hebben nog niet dat niveau van geweld, maar we zijn er ook niet ver meer van. De mensen staan onder allerlei druk. Denk niet dat we op weg zijn naar meer vrijheid, religieus of anderszins,
verzekerde hij het publiek. In Rome deed hij een
oproep aan alle mensen van goede wil in de wereld om de nodige maatregelen te nemen om een einde te maken aan het geweld en manieren te vinden om een einde te maken aan het onrecht uit het verleden en het heden.
Waarbij hij uitlegde dat
het gebrek aan gerechtigheid een gevolg is van de afgelopen 60 jaar... die een grote kloof hebben geslagen tussen de staat en het volk. De mensen vertrouwen de lokale overheid of de internationale gemeenschap niet. We vertrouwen alleen op God,
voegde hij eraan toe. Aartsbisschop Mourad uitte ook zijn bezorgdheid over een mogelijk vredesverdrag met Israël, waarbij de Golanhoogte zou worden afgestaan, wat volgens hem
de inwoners van Damascus van hun waterbronnen zou beroven en hen tot slaven zou maken. Wie zou een dergelijk verdrag accepteren? Waar zijn de mensenrechtenwaarden die ervoor moeten zorgen dat beslissingen voor beide partijen eerlijk zijn?
Zijn voorstel is dat enerzijds
de internationale gemeenschap een duidelijk standpunt inneemt ten aanzien van wat er in Syrië gebeurt,
en anderzijds dat
alle lokale en internationale instellingen en organisaties die in Syrië actief zijn, samenwerken met culturele instellingen, scholen, universiteiten en instituten om de angst die de samenleving in haar greep houdt te overwinnen en opleidingen organiseren over de rol van de wetgeving bij het tot stand brengen van gerechtigheid en de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht van de staat.
Lokaal organiseert de kerk in Aleppo
fora om mensen op te leiden om een politieke rol te vervullen wanneer de gelegenheid zich voordoet, en zo bij te dragen aan en te zorgen voor een overgang van een autoritair en unipolair regime naar een democratie.
De aartsbisschop benadrukte dat de kerk zich het recht voorbehoudt om dit te doen.
In een land dat zo rijk is aan geschiedenis, beschaving en menselijke waarden.
Maar erkende dat katholieken zich momenteel
als vreemdelingen in eigen land voelen, wat ondraaglijk is. We zijn u dankbaar, beste vrienden en weldoeners van Kerk in Nood, omdat u het mogelijk maakt om het lijden van behoeftige en vervolgde christenen in Syrië en over heel de wereld te verlichten. Moge de Heer uw werk zegenen, zodat u uw missie kunt blijven vervullen. Wij danken God voor het bestaan van de kerk die iedereen herinnert aan de ethiek van gerechtigheid en menselijke waardigheid als hoogste waarde.
Concludeerde aartsbisschop Jacques Mourad.
We vertrouwen alleen op God, zei aartsbisschop Jacques Mourad. Over dat godsvertrouwen zingt ook de Amerikaanse zangeres Lauren Daigle in Trust in You.
Letting go of every single dream, I lay each one down at your feet. Every moment of my wandering never changes what you see. I've tried to win this war, I confess. My hands are weary, I need
Shagufta Kausar werd ter dood veroordeeld wegens vermeende godslastering en bracht meer dan 8 jaar in de gevangenis door. Onlangs vertelde ze haar verhaal tijdens de presentatie van het rapport over vrijheid van godsdienst 2025 in Rome. In de zomer van 2013 brak een menigte in het eenvoudige huis van Shagufta Kausar, waar ze daar woonde met haar verlamde echtgenoot, Shafkat Emmanuel en hun 4 kinderen. Burgers en politie riepen haar naam en beschuldigden haar van godslastering. Zij en haar man werden geslagen en naar het politiebureau gebracht, waar ze werden gemarteld. Ze kregen te horen dat Shagufta werd beschuldigd van het versturen van een godslasterlijk sms-bericht naar niemand minder dan de voorzitter van de Pakistaanse Orde van Advocaten, een man die deze arme christelijke vrouw nog nooit in haar leven had ontmoet en wiens contactgegevens ze niet had.
Dit was gewoon vervolging omwille van mijn geloof. En deze menigte skandeerde buiten het politiebureau: dood aan Shagufta en Shafkat Emmanuel.
Zo vertelde Shagufta onlangs bij de presentatie van het rapport in Rome. Ze werd vergezeld door haar broer, die namens haar sprak, omdat ze niet vloeiend Engels spreekt. Ondanks het onwaarschijnlijke karakter van de beschuldiging werden zowel Shagufta als haar man ter dood veroordeeld en brachten ze de volgende 8 jaar in eenzame opsluiting door in verschillende gevangenissen. Tijdens die donkere tijden werd haar geloof vaak op de proef gesteld, maar ze bleef standvastig ondanks pogingen van sommige groepen mensen om haar te bekeren.
Op dat moment had ik de keuze om vrijgelaten te worden door simpelweg Jezus te verloochenen. Maar ik zei nee. Jezus was aan het kruis gestorven voor mijn zonden. Ik zou hem niet verloochenen.
Haar tijd in de gevangenis was erg zwaar voor haar gezondheid. Ze begon de bewegelijkheid in haar ledematen te verliezen en op een gegeven moment kon ze niet meer praten. En in wanhoop bad ze:
ik vroeg de Heer om mij nog 1 kans op leven te geven, omdat ik mijn kinderen weer wilde zien. Toen kreeg ik een visioen. Ik zag het kruis en ik zag de Heer, en Hij genas mij. Ik boog mij neer en loofde de Heer voor het leven dat Hij mij had gegeven.
Met nieuwe kracht klampte Shagufta zich vast aan het gebed en aan het woord van God en las ze haar Bijbel.
Op een dag las ik de Handelingen van de Apostelen, waarin Paulus en Silas in de gevangenis zitten en een aardbeving de deuren opent. Net toen ik dat las, voelde ik een echte aardbeving. Alles trilde en de bewakers schreeuwden. Maar na een tijdje was er nog een soort aardbeving. Er was een petitie in Nederland waarin werd opgeroepen om mij vrij te laten. 16.000 mensen ondertekenen de petitie in slechts 1 dag en deze werd afgeleverd bij de ambassade van Pakistan. Vervolgens keurde het Europees Parlement met meer dan 600 stemmen een resolutie goed waarin Pakistan werd gedreigd met repercussies als we niet zouden worden vrijgelaten. Dit was een beweging die niet alleen door christenen werd geleid, maar ook door veel seculiere mensen. Voor ons was dit een wonder.
Al snel werden zij en Shafkat Emmanuel vrijgelaten en herenigd met hun kinderen. Ze kregen bescherming van de Pakistanse regering en verlieten uiteindelijk het land. Hoewel Shagufta en Shafkat nu vrij zijn, zijn ze hun landgenoten die nog steeds vervolgd worden in Pakistan niet vergeten.
Nu zetten we ons in voor onze broeders en zusters die nog steeds achter de tralies zitten, want er zijn er nog veel die lijden.
Shagufta's getuigenis was een van de vele persoonlijke getuigenissen over vervolging tijdens de officiële lancering van het rapport over vrijheid van godsdienst in de wereld 2025, georganiseerd door Kerk in Nood in Rome. Na de conferentie kreeg de Pakistaanse vrouw de gelegenheid om tijdens de algemene audiëntie op woensdag paus Leo XIV te ontmoeten, aan wie ze een exemplaar van haar boek Under Threat of Death, A Modest Fate in the Face of Injustice, Imprisonment and Persecution gaf. Nederlandstalige titel, onder dreiging van de dood, het geloof van de moeder in het aangezicht van onrecht, gevangenschap en vervolging. Na de ontmoeting sprak Sjagoufta haar dankbaarheid uit aan Kerk in Nood.
Ik ben Kerk in Nood dat een instrument van de voorzienigheid is, dankbaar. Ik ben heel blij omdat mijn wens om de Heilige Vader te ontmoeten is uitgekomen. Ik dacht dat ik het niet waard was om de paus te ontmoeten. Maar jullie hebben me hierheen gebracht. Ik heb voor jullie allemaal gebeden en de ontmoeting met de paus heeft me Gods zegen gebracht. Ik huilde tijdens de ontmoeting met de paus, omdat het echt een zegen is voor alle vervolgde christenen in de wereld. Mogen God het hele Kerk in Nood-team en de weldoeners zegenen.
Uit de musical Damiaan, in de zomer van 2023 in Scherpenheuvel, met in de hoofdrol Pieter-Jan de Pape, horen we nu het lied Hou Moed.
Al lijkt het soms een bitter lot, al treft het leven u soms zwaar. Reken dan op God, blijf zorgen voor elkaar. Er komen andere tijden aan, al ziet ge alles zwart misschien. Ooit zal het vast wel beter gaan. Je zult het zien. Blijf hopen dat het beter wordt. En doe zelf ook altijd goed. Het leven is al veel te kort, dus hou vol. In onzekerheid brengt elke nieuwe dag verdriet. Raak uw hoop nooit kwijt, verlies uw dromen niet. Blijf beminnen wat je hebt, blijf ondanks alles positief. Koester waar je vreugd uit schept en heb wat moois lief.
Blijf hopen dat het beter wordt.
Blijf hopen dat het beter wordt.
En doe zelf ook altijd goed.
En doe zelf ook altijd goed.
Dit leven is al veel te kort.
Dus hou vol, hou vol,
hou
moed. Hou moed. Denk terug aan mooie dingen, aan iets waarvan gelacht. Vind troost in herinneringen, geloof in de kracht van de hoop van het leven.
Johanna Al-Zebaré was een jongen van een jaar of 10 die in 2014 in de Noord-Iraakse stad Duhok woonde, toen jihadisten van de Islamitische Staat, IS, Mosul veroverden en hun controle over grote delen van Noord-Irak begonnen uit te breiden.
Ik herinner me de nacht dat IS dicht bij de noordelijke steden kwamen zoals Erbil en Duhok. Iedereen keek naar het nieuws en onze familieleden zeiden dat we de stad moesten verlaten en verder naar het noorden moesten gaan.
Aldus Al-Zebaré, een 23-jarige jongen uit een Galdeus-katholieke familie. IS kwam niet zo ver als Erbil en Duhok, maar viel wel een groot deel van de Ninive-vlakte binnen, het oude thuisland van de christenen in Irak. Naar schatting 120.000 mensen vluchtten naar Erbil, de hoofdstad van de autonome regio Koerdistan in Irak. Het Galdeuwse aartsbisdom van Erbil, onder leiding van aartsbisschop Bashar Mati Warda, deed zijn best om onderdak, voedsel en kleding te verstrekken aan de binnenlandse ontheemden. Maar aartsbisschop Warda weet dat
de mens niet van brood alleen leeft.
Toen IS zijn fundamentalistische visie op de islam aan de bevolking oplegde, moesten instellingen voor hoger onderwijs, zoals de Universiteit van Mosul, hun deuren sluiten. Studenten die als ontheemden in Erbil terechtkwamen, hadden geen plek om te studeren. Plotseling was er een dringende reden om door te gaan met een project dat het aartsbisdom 2 jaar eerder had bedacht: een katholieke universiteit.
Door de schok van IS in 2014 werd het project een dringende pastorale plicht en zorgverplichting toen duizenden gezinnen gedwongen werden Mosul en de vlakte van Ninive te verlaten,
zei aartsbisschop Warda in een interview met Kerk in Nood.
Naast pastorale en humanitaire zorg moesten we ook hun onderwijs voortzetten.
Op 8 december 2015 opende de Katholieke Universiteit in Erbil als de eerste particuliere non-profit universiteit in Irak. Op 30 september 2025 vierde de instelling haar 10-jarig bestaan en studeerde de 5e lichting studenten af. Ook Al-Zebaré, wiens familie omwille van vervolging vele malen was verhuisd, zou uiteindelijk afstuderen aan de Katholieke Universiteit Erbil. Een van de doelstellingen van de universiteit is om als anker te dienen voor de afnemende christelijke bevolking en om stabiliteit en sociale cohesie in Irak te helpen brengen.
We moesten de ontheemden de kans geven om hun hogere opleiding voort te zetten in een veilige en gastvrije leeromgeving die hun waardigheid beschermt en hun toekomst in Irak veiligstelt.
Aldus aartsbisschop Warda.
Als ouders weten dat hun kinderen onderwijs krijgen, zijn ze eerder geneigd om in Irak te blijven.
Kerk in Nood, dat al sinds het begin van de jaren 70 christenen in Irak steunde, voerde al een humanitair hulp- en wederopbouwprogramma uit als reactie op de invasie van IS. Het grootste project in de geschiedenis van Kerk in Nood. Maar Kerk in Nood zag ook het nut in van het ondersteunen van het onderwijsinitiatief en betaalde daarom de bouw van een van de eerste academische gebouwen.
Kerk in Nood was en is nog steeds een echte partner in de missie.
Aldus aartsbisschop Warda.
Het ondersteunde de universiteit vanaf het moment dat het nog slechts een idee was, hielp bij de bouw van een vleugel van de universiteit, rustte zalen en medische laboratoria uit, ondersteunde de initiële exploitatiekosten, gaf beurzen aan studenten die door de oorlog ontheemd waren geraakt en rustte later de bibliotheek uit met computers.
Kerk in Nood heeft meer dan 1,9 miljoen euro aan de universiteit geschonken. Nog eens 921.000 euro is onderweg. De universiteit, die begon met 11 studenten, heeft er nu meer dan 760. Meer dan 65% van de studenten heeft een volledige studiebeurs. De meeste daarvan, evenals veel gedeeltelijke beurzen, worden gefinancierd door Kerk in Nood. De beurzen zijn vernoemd naar wijlen paus Franciscus, die Erbil bezocht tijdens zijn historische bezoek aan Irak in 2021.
Kerk in Nood ondersteunt ook huisvesting voor studenten wier families ver van Erbil wonen en die zich geen huisvesting in Erbil kunnen veroorloven,
voegde de aartsbisschop eraan toe. De universiteit heeft afdelingen die gespecialiseerd zijn in medische laboratoriumwetenschappen, verpleegkunde, farmacie, architectuur en engineering, boekhouding, bedrijfsmanagement, economie, informatietechnologie, informatica, Engels en andere talen, internationale betrekkingen en digitale media.
Dit is het programma Kerk in Nood.
Onlangs heeft de Universiteit van Erbil een afdeling Oosterse studies en vergelijkende religiewetenschappen geopend. De eerste in zijn soort in de regio, waar cursussen worden aangeboden over de verschillende religies en etnische groepen die al sinds mensenheugnis in Mesopotamië wonen. De cursussen worden in het Engels gegeven.
Bij de Katholieke Universiteit van Erbil streven we naar een stimulerende en inclusieve leeromgeving die academische excellentie, kritisch denken en een diep gevoel van gemeenschap bevordert,
zegt universiteitsvoorzitter Nazar Shabila.
Onze toewijding aan holistisch onderwijs omvat spirituele, morele en sociale ontwikkeling die veel verder reikt dan de vier muren van het klaslokaal. Vanaf het begin werd de ontwikkeling van Katholieke Universiteit van Erbil geleid door het idee dat
studenten van alle geloofsovertuigingen samen konden leven en leren in een omgeving van wederzijdse ondersteuning.
Aldus Regina Lynch, uitvoerend voorzitter van Kerk in Nood.
John Smith, een Amerikaanse vrijwilliger bij Kerk in Nood Internationaal, die zijn technische expertise als adviseur heeft ingezet voor projecten in Erbil, is een frequente bezoeker van de universiteit en is nu lid van de Raad van Toezicht.
Als je naar de dorpen gaat, zie je aan de ene kant de christenen en aan de andere kant de moslims. Je hebt christelijke winkels en moslimwinkels. Er wordt wel gekocht, maar je ziet niet veel interactie.
Aldus Smith.
Maar op de universiteit zie je kinderen van alle achtergronden gewoon samen plezier maken en elkaar steunen. Ik denk dat dit een omgeving creëert waarin mensen leren samen te leven. Als we een kritische massa kunnen krijgen van mensen die denken en zich gedragen zoals deze studenten, denk ik dat dat in de toekomst een groot verschil zal maken.
Johanna Alzebaré, de jonge man die zich herinnert dat hij zijn stad als een spookstad zag toen zijn medechristenen op de vlucht waren voor IS, is nu studentenzakenfunctionaris aan de universiteit. Hij zei dat de instelling
de mensen bij elkaar heeft gebracht en ervoor heeft gezorgd dat ze zich op hun gemak voelen bij elkaar, ongeacht de vele verschillen. Volgens Regina Lynch van Kerk in Nood.
Het is opmerkelijk om terug te denken aan 2015, toen de eerste zaadjes voor de universiteit begonnen te ontkiemen. IS had nog steeds de controle over de Ninive-vlakte en dat zou nog 2 jaar blijven. Erbil was het belangrijkste centrum voor vluchtelingen uit het conflict. Vluchtelingenkampen domineerden het landschap rond Erbil. Maar te midden daarvan werden enkele kleine gebouwen neergezet om de Katholieke Universiteit van Erbil op te richten.
Nu steeds meer studenten uit verschillende delen van Irak afstuderen aan de universiteit, zullen de waarden die ze daar leren volgens haar
een positieve invloed uitoefenen op de toekomst van Irak.
Op de website van Kerk in Nood, dat is www.kerkinnood.be, kunt u gratis een digitale Nederlandstalige samenvatting van het rapport Vrijheid van Godsdienst in de Wereld 2025 downloaden. Op de website staat ook een wereldwijde petitie voor vrijheid van godsdienst.
Waarom deze petitie? Omdat het recht om te geloven of te leven volgens iemands overtuigingen in 62 landen afneemt, wat miljarden mensen treft. In de afgelopen 25 jaar heeft Kerk in Nood verslag uitgebracht over hoe religieuze vervolging gemeenschappen vernietigt, conflicten aanwakkert en miljoenen mensen dwingt te vluchten. Nu, meer dan ooit, moet vrijheid van godsdienst wereldwijd worden verdedigd en beschermd.
Aldus Regina Lynch, die iedereen oproept om de petitie te steunen met de slogan van dit initiatief.
Vrijheid van godsdienst is een mensenrecht, geen voorrecht.
En zo zijn we aan het einde van deze uitzending gekomen. Bedankt iedereen om te luisteren. Met het Hoogfeest van Christus Koning in het vizier luisteren we naar het lied King of Kings, om daarna de Advent in te gaan, om ons voor te bereiden op het feest van de geboorte van de koning.